Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen het tweede vers van Psalm 25. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het tweede van 25. Luisteren we naar Gods heilig woord en wel uit Handelingen 16, de versen 11 tot en met 33. Daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen het derde van Psalm 2. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Zal nietig stof mij het hoog gezag ontwringen? Of weerstand bieden aan mijn geduchte macht? Ontziet mijn toren verdoolde stervelingen? Gij zult vergeefs mijn rijksbestel weerstreven, mijn koning is gezalfd door mijn beleid. Hij door mijn hand op Sion's troon verheven, heerst op de berg van mijn heiligheid. Wij noemden nu dus Handelingen 16, vers 11 tot en met 33, de 12 artikelen en het derde van Psalm 2.
Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothraas en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw met naam Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons. Welker hart de Heer heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heer getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En ze dwong ons. En het geschiedde als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar heren groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep, zeggende: deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zeide tot de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van eruit gaat. En hij ging uit terzelfde uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alsof wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op. En de hoofdmannen, hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als ze hun vele slagen gegeven hadden, wierpen ze hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Terwijlke, zulk een gebod ontvangen hebbende, wierpen hen in de binnenste kerker en verzekerden hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen God de lofzangen. En de gevangenen hoorden erin. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van alle werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard. En zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: doe jezelf geen kwaad, want we zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hem buitengebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden: geloof in de Heer Jezus Christus en ge zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heeren en tot alle die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in dezelfde uren des nachts en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En ieder van u spreekt in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest en ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op deze en andere schriftgedeelten is het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 5. En boven zondag 5 staat het tweede deel van des mensen verlossing. Aangezien wij dan door het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomenlijk betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze, maar wij maken de schuld ook nog dagelijks meerder. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. En ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht, om uw naam ootmoedig te erkennen dat wij voor de tweede maal in uw huis mogen zijn en dat u ons wilt onderwijzen. We zijn ook samen begonnen met een gebed. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Heere, geef toch dat wij het ook in waarheid hebben mogen bidden. Dat is toch een van de eerste gebeden die gebeden zal worden door een zondaar die loopt met de vraag: lieve heren, wat moet ik toch doen om zalig te worden? En heren, dan wilt u ons vanuit de catechismus onderwijs geven, waar uw volk en kinderen hun leven lang over doen. Niet alleen in de toeleidende weg tot de kennis van Christus, maar ook hoe langer hoe dieper. Om hoe langer hoe dieper ingeleid te worden in dat heilgeheim dat Sion door recht verlost zal worden. En heren, daarin is uw eer gelegen, dat aan uw recht voldaan moet worden. En wat hebt u toch zelf een heerlijke weg uitgedacht om daaraan te voldoen. Vanuit de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid hebt u deze weg uitgedacht. En u bent de weg, Heere Jezus, de waarheid en het leven. U bent degene die dat recht van God volkomen heeft voldaan. U hebt onze menselijke natuur aangenomen en u bleef tegelijkertijd waarachtig God. U bent een unieke zaligmaker. U bent de unieke middelaar. En wij bidden u of gij het toch ook ons wil helpen om de gemeente daarin te onderwijzen. En dat we ook bevindelijk op een rechte wijze naar de kennis van hem geleid mogen worden. Want heren, dat doet u toch in een bepaalde weg zoals onze catechismus ons dat voorhoudt. Opdat wij niet alleen inzicht zullen krijgen in waaraan de middelaar moet voldoen, maar dat wij ook aanbidding en verwondering in ons hart zullen krijgen. Dat u zelf die middelaar geschonken hebt. En dat gij, Heere Jezus, een volkomen zaligmaker bent, omdat u een volkomen gehoorzaamheid hebt aangebracht voor het aangezicht uw vaders. En wij bidden u of gij ons toch wil leren hoe we daar deel aan krijgen. Opdat wij mogen gaan verstaan wat het karakter is van het waar zaligmakende geloof. Dat immers vanuit een verbroken en verslagen hart gaat hongeren en dorsten naar deze volkomen gerechtigheid. Om daar ook deelgenoot van te mogen zijn. O Heere, daar hebben we het Heilige Geest voor nodig. Want dat leert ons doopsformulier. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben. Dat de Heilige Geest vrijmoedigheid geeft om alleen het van zijn gerechtigheid te verwachten. Die gerechtigheid die uit God is, om met zijn gerechtigheid bekleed te mogen worden, om zo ook met een volkomen gehoorzaamheid voor uw aangezicht te verschijnen. Maar niet alleen bekleed te worden, maar ook deelachtig te worden. Dat de kracht van zijn gerechtigheid al onze ongerechtigheid zal doden. En dat we in zijn gerechtigheid zullen opstaan om vruchten der gerechtigheid voort te mogen brengen. Waardoor uw volk en kinderen ervan verzekerd zullen worden dat zij het ware geloof deelachtig zijn geworden. Omdat het ware geloof nooit zonder de werken is. Omdat het ware geloof nooit zonder de vruchten is. Als een bewijs dat het waar is, hij die een goed werk in u begonnen is, zal dit voleindigen tot op de dag van Christus. En Heere, wij bidden u, of gij ook uw volk en kinderen wilt oefenen in dat allerheiligst geloof, of dat zij daarin verdiept mogen worden, en hoe langer hoe meer zichzelf leren kennen, en des te begeeriger mogen zijn naar de vergeving van zonden, en naar uw gerechtigheid en de volkomen zaligheid die straks genoten zal worden wanneer dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen, dit verderfelijke onverderfelijkheid zal aandoen, en dat uw kinderen met een volkomen lichaam en een volkomen geest u de eeuwige eer zullen geven die u zo toekomt. En Heere, wij bidden u of gij ook wilt zijn met hen die dat nog niet kennen. O, wilt gij toch uit genade hen laten voelen wie ze zijn. Druk toch de wet in hun binnenste. Druk toch de dienst van de zonde zodanig op hun geweten dat zij voelen wat een dwaasheid het is om hiermee verder te gaan. Dat zij toch echt in de nood gebracht zullen worden. Dat ze leren roepen tot u, o God. Ja, Heere, dat gij hun kermen, hun schreeuwen hoort. Zoals u dat eens hoorde toen Israël ging zuchten en ging roepen en ging huilen onder de dienst van Farao. En dat gij hen hoorde en dat gij gedacht aan het verbond van Abraham, Isaac en Jacob. Dat gij alreeds een verlosser had uitgedacht in Mozes, die aangesteld zou worden om het volk door een krachtige arm te verlossen uit Egypte. Maar dat gij hen bearbeiden ging om te zuchten, te roepen, te haken, te verlangen naar die verlossing, naar die verlosser. Heere, zou u dat ook vandaag willen doen onder ons, opdat wij beweging mogen zien. Opdat wij verootmoediging mogen zien in het midden der gemeente bij jong en oud. En een zoeken van u de Heere. Ja Heere, trek ons toch met een krachtige arm uit het diensthuis der zonde. En uit het juk van Satan. En verlos ons toch. Opdat wij achter dat bloed mogen leren schuilen. Zoals het volk Israël achter dat bloed veilig was. En zo met een krachtige arm uitgeleid worden door de woestijn naar Kanaan. En Heere, dan bidden we u of gij kracht wil geven in het woestijnleven van uw kinderen. Dat zo langer hoe meer af mogen zien van zichzelf. En mogen steunen op u. Gesterkt te worden in het dragen van het dagelijks kruis. In de aanvechtingen. Dat ze vertroost mogen worden. Heere, help ze toch. Gedenk ons zo tezamen dan. Wilt gij de grote herder van onze kudde zijn? Wilt gij uw dienstknecht ondersteunen in zijn arbeid en de kerkraad in haar arbeid in het midden van de gemeente? Al het werk van de zonderschool, de verenigingen en de catechisatie zegenen. Het onderwijs dat onze kinderen genieten op school. Sterk de leerkrachten. Heere, wilt gij ook met onze gezinnen zijn? En de vaders en moeders helpen bij de opvoeding. Houd onze kinderen vast. We bidden u voor hen die niet meer naar de kerk komen. Wil ze toch alsjeblieft weer terugtrekken. En terugbrengen onder de genademiddelen. Dat ze herinnerd worden aan hun opvoeding. Herinnerd worden aan hun doop. O Heere, wilt u ze bekeren tot u. Heere, gedenk al het werk in uw koninkrijk. Zegen het. denken in het bijzonder ook aan hen die verdrukt en vervolgd worden. Geef hen volharding en bemoediging. Geef hen liefde, Heere. Troost hen. Denk aan uw volk Israël. Bekeer ze toch tot u. Ontfermt u zich over ons land en volk. En denk aan haar overheid. Sterk onze burgemeester en de wethouders, de plaatselijke overheid, provinciaal maar ook landelijk. Denk aan het koninklijk huis. Bekeer ze toch tot u. O Heer, sta toch over deze wereld op. Laat ons toch zien dat u aanstaande bent, Heer Jezus, dat u komende bent. En bereid ons toch voor op uw wederkomst, opdat wij u zonder verschrikken mogen ontmoeten. En dat uit genade in de vergeving van al onze ongerechtigheden om Jezus willen. Amen. Zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 49, vers 1, 2 en 3. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. 1, 2 en 3 van 49. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 89, het negende vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in hun gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. En hem het heilige zal van mij en het rijk verbonden. Het negende vers van Psalm 89. Gemeente, we hebben samen Handelingen 16 gelezen. En uiteraard heb ik dat met een bepaalde bedoeling laten doen. Omdat wij in Handelingen 16 twee mensen zien die gebracht worden tot de kennis der zaligheid. Lydia, de purperverkoopster. En de stokbewaarder. De gevangenbewaker die Paulus en Silas moet bewaken. En als je die twee bekeringen naast elkaar legt, dan zie je er toch zoveel verschillen, nietwaar. En daarom heb ik ook dat gedeelte laten lezen, om te laten zien dat er onderscheiden wegen zijn die de Heere erop nahoudt. Lydia, daar wordt van gezegd dat zij God diende. En daarna dan lezen wij dat de Heere, en dat staat met kleine lettertjes, de Kyrios, de verhoogde Heere Jezus Christus, die zit aan de rechterhand van God de Vader, haar hart opent. Dat dus gesloten was. Onder de prediking van de apostel Paulus. Zodat ze acht ging geven op hetgeen van Paulus gesproken werd. Je zou bijna zeggen dat is een bekering die geschiet in het suizen van een zachte stilte. Terwijl ze gewoon was om op te gaan iedere Sabbat met de vrouwen onder de dienst. En toen, dat uur, dat moment, toen gebeurde het. Onze kanttekeningen omschrijven dat als volgt. Namelijk door de kracht zijns heiligen geest, haar verstand verlichtende, haar wil neigende tot de gehoorzaamheid des geloofs, zodat zij zich hield aan Paulus' woorden. Zij luisterde zoals zij nog nooit geluisterd had. En zo kwam de keuze in haar hart voor de Heere en zijn dienst en werd zij gedoopt. En dan wellicht een aantal dagen daarna. U kent de voorgeschiedenis als Paulus en Silas in de gevangenis terechtkomen. En zij daar in de onderste kerker, daar in de blok van de gevangenis vastgeketend zitten, beginnen zij daar goden lofzangen te zingen in de nacht. Ik zal mijn God zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Dat hebben ze gezongen. Het eigen het. Psalm 42. Maar de Heere zal uitkomst geven. En de gevangenen hoorden naar hen. Wat is het toch belangrijk om te zingen? Wat is het toch belangrijk om op die manier ook een preek door te geven? En dat hoorde de stokbewaarder, die gevangenisbewaker ook. En toen kwam die aardbeving. En alles stortte in. Alles viel in puin. Het stof begon te stijgen toen de aardbeving voorbij was. En de gevangenisbewaker had maar één gedachte. Dat alle gevangenen ontsnapt waren. En dat kostte hem zijn leven. Dat kostte hem zijn eer. Daarom greep hij naar zijn zwaard om zichzelf van het leven te beroven. O, hij zag geen andere uitweg meer. Hij was volkomen in paniek. Wanhoop had zich meester van hem gemaakt. En Paulus die roept het hem toe. Doe u zelf geen kwaad. Wij zijn allen hier. Het eerste levensgevaar moest bij hem weggenomen worden. En dan komt de vraag van zijn leven. Want hij zoekt licht en hij gaat naar beneden op zoek naar die stem die dat hem toeriep. En hij valt aan de voeten van die dienaren des woords. En wat is dat een kostelijk moment, geliefden, dat deze verslagen van hart precies een dienaar des woords in zijn buurt had. En dat hij de vraag van zijn leven kon voorleggen. Lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En dat Paulus er geen doekjes omheen wint. En dat hij rechtstreeks komt met geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Zie toch af van alle andere mogelijkheden om tot een oplossing te komen, wil dat zeggen. Zie toch af van alle eigen pogingen om nog het vage lijf te redden, man. Zie toch uit naar die unieke verlosser, naar die enige zaligmaker, namelijk de Heere Jezus Christus. En wat lezen we dan in dat hoofdstuk? Dat daarna Paulus, hij gaat onderwijzen in het woord des Heeren. Zal de stokbewaarder dat precies hebben verstaan, dat volle antwoord van Paulus? Uiteraard niet. Zal Lydia in één keer begrepen hebben hoe de weg der zaligheid precies in elkaar steekt? Volstrekt niet. Daar moesten ze beiden in onderwezen worden. En van dat onderwijs vinden wij een kostelijke weerslag in onze Heidelberger catechismus. In de zondagen 5 tot en met 31. En in zondag 5 gaat dat beginnen. En we schrijven dan ook boven zondag 5 het beginnend onderwijs in de kennis der verlossing. Het beginnend onderwijs in de kennis der verlossing. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. De eerste gedachte is geconfronteerd met Gods eisend recht. De tweede gedachte is afgesneden van alle andere verlossers. En onze derde gedachte is gewezen op de enige verlosser. Het beginnend onderwijs in de weg der verlossing. Geconfronteerd met het eisend recht van God. Afgesneden van alle andere verlossers. En gewezen op de enige verlosser. Dus eerst luisteren we naar het beginnend onderwijs van de weg der verlossing. Naar geconfronteerd met het eisend recht van God. Het is van belang, gemeente, om de vraag goed te lezen. Vraag 12. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf hebben verdiend, is er dan nog enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Goed naar de vraag luisteren. Stel goede vragen. Als je daarmee zit, hoe moet ik bekeerd worden? Hoe moet ik verlost worden, dominee? Stel dan een goede vraag. En hoe stel je dan een goede vraag, zegt iemand? Nou, door proberen open te zijn. Probeer het eens. Ik kan dat best begrijpen als je huisbezoek krijgt. Eén keer in de twee jaar dat je niet direct het vertrouwen geeft. Dat begrijp ik best wel. Of dat je de dominee een keertje ontmoet en dat je dan direct het diepste van je hart laat zien. Dat begrijp ik best wel. Maar als je nou toch echt met de nood van je ziel loopt, dan kijk je daar toch soms naar uit. Dan gaat er een gebed aan vooraf. Dan zeg je, Heere, nou kijk vanavond huisbezoek. Heere, zou u dat gesprek willen openbreken? Zodat ik eens die vraag waar ik mee loop, eens aan de broeders voor kan leggen. Of als ik naar dat kind van God toe ga, dat ik dat eens eventjes met haar kan bespreken. Dat ze me uitlokt. Kijk, en deze leerling die stelt ook een goede vraag. En het is daarom de vraag om eens na te gaan. Wat is de plaats van die leerling? Wat beleidt hij nou in die vraag? Wie is hij nou in die vraag? Rekent hij zichzelf al bij de verlosten in deze vraag? Ach, ten ene male niet. Lees maar goed in die vraag. Hij rekent zich totaal niet bij de verlosten. Waar rekent hij zich dan bij? Bij de veroordeelden. Als een veroordeelde gaat hij over de aarde. Door het stuk der ellende. Door het onderwijs wat hij heeft gekregen. Hij zegt het immers aangezien wij, ik, naar het rechtvaardig oordeel, Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend heb. Dat heb ik verdiend. Leef dat echt op de bodem van je ziel. Je krijgt huisbezoek vanavond. En dat je toch zegt, is er dan nog enig middel waardoor ik deze straf kan ontgaan en wederom tot genade te komen. Hij schaadt zich bij de veroordeelde, maar hij haakt naar de verlossing. Om de straf te kunnen ontgaan en opnieuw weer hersteld te worden in de gemeenschap met God. De oudvader van der Kemp zegt in zijn catechismusverklaring, hij vraagt om vergeving van zonden, waardoor hij van de straf wordt ontheven. Dat is iemand die in zijn ongeluk loopt over de aarde, gemeente. Die bedroefd is, echt bedroefd is over zijn zonden en zijn ongerechtigheden. Die zich schaamt. Ja, ook tegenover zijn vrouw, hoor. En tegenover zijn kinderen. Tegenover zijn maatjes. Ja, die zich schaamt tegenover zijn leerkracht. Och, als ik die man toch in zijn ogen zie. Maar vooral tegenover God. Omdat God een levende werkelijkheid voor hem is. En die nog zo erg in de war is. En met een vraag rondloopt, wat moet ik doen om zalig te worden? Alle goede raadgevingen ten spijt. Het lijkt wel alsof ze het ene oor ingaan en het ander weer uitgaan. En dan zie je ook dat Gods lieve geest daaraan te pas moet komen om hun verstand te verlichten. Om werkelijk tot de kennis der verlossing te komen, gemeente. Want echt waar, iemand die in zijn ongeluk loopt, die heeft er echt van alles al aan geprobeerd om zijn geweten tot rust te krijgen. Dat hoef je hem niet aan te reiken, dat hij veel moet bidden en dat hij moet luisteren naar de preek. En dat hij, en noem maar op, dat doet hij allemaal, dat doet hij allemaal. Dat hij moet breken met de zonde, dat doet hij allemaal. Van der Kemp die schrijft in zijn catechismusverklaring, dan breekt hij weer met de zonde, dan wil hij God weer dienen. Maar dat alles wordt terneergeslagen door de toenemende kracht van de zonde. In plaats van enige ruimte wordt hij alleen maar benauwder. Hij zal nog ernstiger bidden, maar het lijkt wel alsof alles wordt afgesneden. Zal hij ooit nog wel zalig worden? Wat moet ik doen om zalig te worden? En zo plaatsen we deze vraag. Weet je dat je daar blij mee bent als je iemand tegenkomt die zo'n vraag stelt, die zo topt? De broeders gaan van de week ook weer op huisbezoek. Zullen ze die aantreffen? Ja, en dan het antwoord, dominee. Dat is toch wel heel belangrijk. Nou, dat is ook belangrijk. En misschien vind je het wel teleurstellend wat onze catechismus voor antwoord geeft als de catechismus zegt, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden, Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomen betalen. Nou ja. Nou ja. Geef je nou zo'n antwoord aan zo'n dobber? Maar gemeente, onze catechismus gaat niet met loze kalk smeren. Onze catechismus die gaat niet tegen zo'n tobber zeggen dat het niet zo hoeft. Dat hoeft zo niet. Je hoeft zo niet zo bekommerd te zijn. En de catechismus geeft ook de duivel niet de schuld. Die zegt niet van ja, dat is de duivelman die je zo mismoedig maakt en zo moedeloos maakt. Dat doet de catechismus ook niet. En de catechismus gaat ook niet gelijk zeggen, ja, maar de Heere Jezus is toch voor je gestorven. En dat moet je geloven en dan kom je zelf wel tot rust. Nee. Wat doet nou de onderwijzer als een rechte zielenherder? Hij houdt die tobber een beetje op. Hij houdt hem een beetje op. Van, oh ja, is dat zo? Dus jij vindt echt dat je dat verdiend hebt. Tijdelijke en eeuwige straffen. En jij wilt aan die straf ontkomen. Om weer hersteld te worden in de verhouding met God. Dat is echt zo, daar loop je mee. Ja, maar weet je wel dat er betaald moet worden? Besef je dat wel? Daar confronteert hij die leerling mee. Waarmee? Met Gods recht. Staat er toch, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Pas geleden vroeg een meisje aan mij, catechisatie, wat is dat dominee, gerechtigheid? Ik zeg het nog een keer. Gerechtigheid, jongens en meisjes, dat is dat je voor 100% gehoorzaam bent aan de wet van God. Dat is gerechtigheid. Alle 10 geboden en dat je voor elk gebod een 10 haalt. Dat wil God. Als jij dus aan die straf wilt ontkomen en weer in een goede verhouding met God wil komen, dan zul je daaraan moeten voldoen. Dat eist God van ons, gemeente. Een volkomen gehoorzaamheid. En daar neemt God geen afstand van. Want anders houdt God op om God te zijn. God is een rechtvaardige rechter. Er zal dan ook volkomen voldaan moeten worden aan de heilige wet van God. Willen we echt verlost worden van de tijdelijke straffen, dus van ziekte, van een werkeloosheid, van een ongeluk, van pijn, van moeite in je leven. En van de eeuwige straf, de eeuwige dood. Kom maar op, zegt de catechismus. Of door jezelf, door onszelf en of door een ander moet volkomen betaald worden. Waarom doet de catechismus dat nou eigenlijk? Waarom doet die ouderling, die dominee dat dan tijdens zo'n gesprek? Waarom eigenlijk? Om je met een kluitje in het riet te sturen? Nee, nee. Om je te laten nadenken. Waarover? Over het probleem waar God mee zit. En de Heilige Geest die gaat ons verstand daartoe verlichten. En die leert mij daar ook over na te denken. Met welk probleem zit God dan? met zijn heilig recht. Dat dat geschonden is. En dat dat hersteld moet worden. Anders kan God nooit meer met mij van doen hebben. En dat brengt Gods in ons hart en in ons geweten. Zodat wij, als het ware, dat bedoel ik eerbiedig, in de plaats van God gaan denken. In de plaats van God gaan kijken naar onszelf. En dat we inzicht gaan krijgen in God en goddelijke zaken. Dat ik tegen een goeddoend God, een heilig God, een rechtvaardig God gezondigd heb. Dat ik in mijn leven door de Heilige Geest daaronder ga leren buigen. Ja, Heere. Dat ik dat lief ga leren krijgen. Dat recht van God. Ja, Heere. Dat ik langzamerhand dat ga zeggen tegen de Heere. Heere. Nou wil ik niet zalig worden ten koste van uw recht. Ja, Heere, dat is zo. Nu moet die wet volkomen gehoorzaamd worden. En als dat niet gebeurt, dan wil ik niet zalig worden. Dat wordt het probleem waar je mee gaat zitten, gemeente. Opdat je je gaat verwonderen over de wijsheid van God die dan openbaar komt. Dat God daar zelf een oplossing voor bedacht heeft. In zijn wijsheid. Daarom laat hij je daarover tobben. Daarom komt hij niet zo snel met de Heer Jezus. Zit je ermee? Waarmee? Met het recht van God. Hoe moet dan aan het recht van God voldaan worden? Hoe moeten dan die 10 geboden volkomen gehoorzaamd worden? Hoe moet ik die prijs dan kunnen betalen? Kan ik dat zelf? Want dat eist God van mij, van u, van jou. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, afgesneden van alle andere verlossers. Ik moet met God verzoend worden en er moet volkomen betaald worden. De prijs moet op tafel neergelegd worden en dan zal God mijn zonden vergeven. En dan zal God de straf intrekken. Kunnen wij vanuit onszelf betalen, zegt vraag 13 dan? Ja, zegt Rome. Ja, niet perfect. Maar in ieder geval wel voor een gedeelte. Rome leert namelijk dat een mens door zijn eigen pogingen en gehoorzaamheid een gebrekkige gehoorzaamheid kan teweegbrengen. Als hij goed zijn best doet en daar wordt hij toe aangespoord. En ja, een mens die komt altijd tekort, dominee. Dat weet u ook wel. Maar tekort is toch per slotverrekening nog niet niks. Als je 100 euro moet betalen en je hebt dan 95 euro bij je, dan heb je 5 euro tekort. Ja, ik heb wel 5 euro tekort, maar ik heb tenminste nog 95 euro bij me. En die geef ik dan alvast. Voel je? Zo leert Rome dat een mens toch wel een gebrekkige gehoorzaamheid kan opbrengen. En dan die gebrekkige gehoorzaamheid, die wordt aangevuld door de gehoorzaamheid van de heiligen, de overtollige goede werken van Petrus en Johannes bijvoorbeeld en Paulus. En wordt uiteindelijk helemaal gezuiverd door de gehoorzaamheid van Christus. Ziezo. Dus ja, maar wat zegt onze catechismus? In geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Ja, dat is een belijdenis, hoor. Daar moet de Heilige Geest je voor inwinnen. Want de paap, die Roomse zuurdeesem, die zit diep in mijn hart. Daarom zal ook een overtuigde zondaar niet zo gauw dit antwoord beleven wat hier staat. Geenerlei wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks groter. En hoe komt dat, dat hij dat niet direct zo beleeft? Omdat hij nog niet volkomen zijn ogen geopend heeft gekregen voor wie hij is tegenover een heilig en een rechtvaardig God. Wie God is in zijn onkreukbaarheid. Dat komt ook door gebrek aan ontdekking. Wat is het toch profijtelijk om ontdekt te worden? En om dat nou kwijt te raken. Dat je al je pogingen nog een klein beetje inzet. Daar heb je Gods geest voor nodig, gemeente. Dat Gods geest je daarmee confronteert met de heiligheid en de onkreukbaarheid. En de volmaaktheid van God. En dat jij dan toch nog weer komt met je surrogaatgoud. Dat jij dan toch nog weer komt met je tranen. En met je berouw. En met je reformatie. Dat je daarmee komt met je godsdienst. En dan komt de Heilige Geest, die komt ons met de Heilige God te confronteren. En dan verdwijnt dat als sneeuw voor de zon. We lezen in Job 10 vers 2 en 3. Dan hebben wij uit 1000 vragen niet één antwoord. Wat wil je dan met je gebed? Wat wil je dan met je verslagenheid? Wat wil je dan met je nood? Wil je daarmee de zaligheid gaan kopen dan? Wil je daarmee die schuld aflossen? Want die is toch zo groot, die schuld. En God die eist een volmaakte prijs, hoor. Een volmaakte gehoorzaamheid. Een volmaakt gebed. Een volmaakt gebed. Zonder één afleidende gedachte of ene bijbedoeling. Een volmaakt gebed bijvoorbeeld. Ja, dat kan niemand opbrengen, echt waar niet. Een volmaakte gehoorzaamheid, ja, die heb ik niet. En als je dan met een onvolmaakt gebed komt en een onvolmaakte gehoorzaamheid, dan, ja, dan beledig je de majesteit van God. Denk er nou eens over na. Want dan zegt God, wil je me beledigen, wil je me krenken, wil je daarmee de schuld die je hebt dan aflossen? Nou ja, dan misschien een ander. Als ik het dan zelf niet kan, vraag en antwoord 14, kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betaalt? Een bloot schepsel, daar wordt mee bedoeld een schepsel dat God dus maakt. Dat kan God toch? Bijvoorbeeld een mens, een door God geschapen mens, en dan een door God geschapen mens zonder zonde bijvoorbeeld. Dat kan God toch? Of een sterke engel. Of misschien wel dieren, zoals in het Oude Testament. Laten we eens bij een mens beginnen. Er staat in de Bijbel een geschiedenis dat een mens echt een poging doet, hè, om tussen te treden. Om tussen God en hun zondevolk in te staan. Die geschiedenis kennen jullie wel, jongens en meisjes. Dat doet Mozes in Exodus 32, vers 30 tot en met 35. Nou ja, kijk, Mozes die kan niet als middelaar optreden, want dat is zelf ook een zondaar. Maar stel je nou eens voor dat Mozes zonder zonde geboren was en altijd volmaakt had geleefd. Zou hij dan middelaar kunnen zijn? Zou hij dan tussen kunnen treden? Zou hij dan kunnen betalen voor heel dat volk? Nee. Want waar moet hij mee betalen? Met zijn leven. En dan komt er iets wat voor mij ook echt nieuw was. Want je hebt al meerdere keren over de catechismus gepreekt. Maar toen las ik in een catechismusverklaring dat een mens die voor 100% gehoorzaam is, de bevoegdheid mist om zijn leven af te leggen. Daar moet je eens over nadenken. Dat is heel actueel vandaag aan de dag, want je kent de term wel, een voltooid leven, en dan mag je je leven afleggen. Maar God eist de dood van de zondaar. Dus ook een gehoorzaam mens heeft zonder meer niet de bevoegdheid om het leven af te leggen. De Heer Jezus die zegt het als de unieke middelaar in Johannes 10 vers 18. Ik heb macht het leven af te leggen. En ik heb wederom macht het leven op te nemen. Dus dat kan een mens niet. Kom straks ook dan nog even op terug. Een engel misschien. Nou, die komt helemaal niet in aanmerking, omdat hij het niet tegen God gezondigd heeft. Dat staat duidelijk in het antwoord. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. En dus ook een dier komt niet in aanmerking. Alle oud-testamentische offers ten spijt. Ja, maar zegt een scherpe Bijbellezer, maar dat heeft God toch zelf aangereikt, dominee. En hij heeft duidelijke voorschriften gegeven aan die dieren, hoe ze eruit moeten zien. Was dat dan allemaal zinloos? Ja, maar luister goed. Welk offer lag daar aan ten grondslag? Het offer van Christus. Dat is er allemaal aan vooraf gegaan. Nou, dat moest allemaal nog gebeuren, zegt een scherpe Bijbellezer. Ja, maar hij is geslacht van voor de grondlegging der wereld, zegt de Heilige Schrift. En God heeft vanuit zijn eeuwige raad dat offer van Christus aangezien voor zijn volk. En van daaruit werden die offers gebracht, ziende op dat volmaakte offer. Nee, dus, zegt de catechismus. En dan zegt de catechismus ook er nog er iets bij. Geen bloot schepsel zal de last van de eeuwige toren tegen de zonde kunnen dragen en andere schepselen daarvan kunnen verlossen. Dus ook, dan kom ik even terug op die mens die zonder zonde is. Die kan dat ook niet. Wat kan hij niet? Hij kan zijn leven niet afleggen, ja. Maar hij kan die eeuwige toren van God niet wegdragen. Van de week zei ik het nog bij een van de catechisatiegroepen, dat weten jullie wel. Ik zette een punt op het bord en toen ging ik een streep trekken over het bord. En toen was ik natuurlijk gauw klaar met die streep. Maar toen ging ik langs het raam en toen ging ik langs de wand. En toen zeg ik, jongens, hoe lang moet ik doorgaan met die streep? Nou ja, ik kan het hele catechisatielokaal rondgaan met die streep. Ik kan hier de kerk rondgaan met die streep. Maar ja, eeuwig. Ja, eeuwig doorgaan met die streep. Eeuwig, de eeuwige, 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 eeuwige toorn van God over de zonde wegdragen. Dat kan een bloot schepsel niet. Dat kan hij niet. En bovendien kan hij een mens niet verlossen uit dat modderige slijk. Dat kan hij niet. Wat is nou de bedoeling van vraag 13 en 14? Nou, om die bekommerde zondaar af te brengen van zichzelf. Of van een ander. Dat het buiten hoop is. Om van benedenuit nog enige hoop en moed te hebben dat ik verlost zou kunnen worden van die welverdiende straf. Dat is de bedoeling, dat ik het leven niet meer in eigen hand kan houden. Dat het hopeloos wordt voor hen. Is er dan totaal geen hoop? Volstrekt niet. Wordt even stil bij huisbezoek. Tenzij dat hij een middelaar en een verlosser vindt, die aan alle eisen van Gods recht voldoet. En dat leidt ons naar vraag 15. Wat moeten wij dan voor een middelaar en een verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is. En nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Let op de vraag. Het is zo belangrijk om goede vragen te stellen. Wat voor een middelaar en een verlosser moeten we dan zoeken? In die vraag daar zit de verdienende oorzaak in voor de zaligheid. Die zaligheid moet verdiend worden, dat zit vooral in die woord, in dat woord middelaar. Maar ook in de toepassende oorzaak van de zaligheid, dat zit in dat woord verlosser. Wat moeten we dan voor een middelaar en een verlosser zoeken? Nou, het gaat hier niet om een of ander persoon die dan bemiddelen moet. Dat woordje middelaar moet je niet oppervlakkig opvatten. Het woord middelaar, daar zou een misverstand op kunnen roepen. Alsof het gaat om twee ruziënde partijen. En dat er eentje moet bemiddelen in die partijen. In die ruzie. Nee, het gaat hier om een middelaar en een verlosser. Tussen een heilig en een rechtvaardig God die nergens geen genoegen meeneemt van de mens. En die zondaar die totaal in de schuld staat tegenover God. En wat moet die middelaar dan gaan doen? Wel, die moet meer doen dan alleen maar een soort overleg plegen tussen die heilig en de rechtvaardige God en die schuldige zondaar. Die moet meer doen dan alleen maar een soort pleitrede houden tegenover God. Zoals Mozes dat deed toen het volk gezondigd had bij het gouden kalf en dat hij een pleitrede hield. En dat hij zei, Heere, wat moet er dan van uw naam terechtkomen als u dit volk gaat verdelgen? Er moet veel meer gebeuren, geliefden. Er moet voldaan worden aan Gods eisend recht. Dat is het eerste waaraan voldaan moet worden. Wat is dat dan? Dat God volkomen gehoorzaamheid eist van de wet. 100% gehoorzaamheid wil ik hebben. Nou goed. Is het dan klaar? Nee. En ook aan Gods berekend recht. Want die straf die moet wel doorgaan. Die moet echt doorgaan. Dus aan die twee dingen moet voldaan worden. Nou, eerbiedig luisteren, hè, geliefd. Wie zou dat nou kunnen? gaat onze catechismus 4 eisen stellen aan die persoon. En ik hoop dat de Heilige Geest ons oog verlicht en dat Hij ons laat zien dat het om een unieke zaligmaker gaat. Hij moet allereerst waarachtig mens zijn. Hij moet uit Adam geboren worden. Amen, zegt mijn ziel hierop. Adam heeft tegen God gezondigd. Ten tweede, hij moet een rechtvaardig mens zijn. Die volledig gehoorzaam is aan Gods wet. Amen. Want daar heeft God recht op, een rechtvaardig mens. En nochtans moet hij sterker zijn dan alle schepselen. Want hij moet immers de eeuwige last en de toorn van God weg kunnen dragen. Hij moet waarachtig God zijn. Amen, zegt mijn ziel hierop. En dan ten vierde moet dat in één persoon aanwezig zijn. Die twee naturen. In één persoon. Die 4 eigenschappen. Ga eens op zoek naar hem. Zoek hem. Zoek hem. De leerling wordt in zondag 5 aan het denken gezet. Met betrekking tot het recht van God om daaraan te voldoen. En hij wordt in een gemis geplaatst. Namelijk in het gemis van een verlosser. Die is er niet. Tenzij hij van Gods wegen geschonken wordt. In die vastgelopen situatie. Hij wordt aan het denken gezet omtrent het probleem van God. Hoe moet God weer aan zijn eer komen? Hoe moet zijn recht bevredigd worden? Is hij er? Is hij er? Het klonk in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, in de raad des vredes. Hoe zal ik ze bij de kinderen zetten? Hoe zal ik ze geven dat gewenste land? Mijn recht is geschonden. Is hij er? Zie. Ik kom. God heeft hulp besteld bij een held, zegt Psalm 89. Kun je dat voorstellen dat God als rechter in verlegenheid kwam en dat hij hulp besteld heeft bij iemand? Bij wie heeft hij hulp besteld? Bij Mozes? Nee. Bij een mens? Jazeker. Bij een rechtvaardig mens? Jazeker. Maar dat is niet zomaar wat. Daarvoor moest hij ons vlees en bloed aannemen. De weg van de diepe vernedering. Mens geworden. Halleluja. Looft den Heere. Rechtvaardig mens geworden. Halleluja. Looft den Heere. Waarachtig God. Halleluja. Looft den Heere. In één persoon. Halleluja. Looft den Heere. Wie is aan onze God gelijk? Die armen richt uit het slijk. Wie is aan onze God gelijk, die deze held der hulpe geschonken heeft aan zijn kerkgeliefden? Zulk een middelaar, zulk een verlosser, betaamt ons gemeente. Kijk, en deze vraag brengt die leerling in het gemis daarvan. Opdat hij vanuit dat gemis op zoek gaat en gaat roepen. En gaat vragen. Om nader onderwijs. Zoals zondag 6 ons dat gaat geven. Daar hopen we volgende week over na te denken. Opdat die deur der hoop in het dal van Achor voor hem persoonlijk open zou gaan. En dat hij het mag zien. Er is een middelaar. Er is een verlossing. Er is toenema. Gods recht is bevredigd. Echt waar. Dat is reeds geschied. Er is een mogelijkheid om aan de straf te ontgaan. En we kunnen weer in genade hersteld worden in de gemeenschap met God. Nee, niet vanuit onszelf, maar alleen vanuit God. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in hun gezicht, dat zoveel troost bevat. Ik God, ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd. Eén uit u, zei Mozes, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David, dat is de meerdere David, mijn knecht, mijn gunsteling, gevonden. Dat was het probleem van God, de zaak van God. God heeft hem gevonden. Er is blijdschap in de hemel. Nu wordt er aan het recht van God voldaan. En nu, ja, nu kan een zondaar volkomen zalig worden. En hem heb ik met heilige zalf aan mij en aan dat koninkrijk der hemelen, waar al die onderdanen aan verbonden zullen zijn, aan het rijk van God verbonden. Amen. Gebed. Heere, dat onderwijs, Dat is een levenslange les. Daar zullen Gods kinderen maar iets van kunnen doorgronden. Daar ligt zo'n diepte in. Daar hebben ze straks de eeuwigheid voor nodig om dat te aanbidden. Die wonderlijke, unieke middelaar Gods en der mens. Die volkomen God bevredigd heeft in zijn heilige eisen. Heer, u hebt zelf gezorgd voor die heerlijke harmonie. Voor die volkomen zaligheid. Deel ze uit, Heer, in het midden der gemeente. Ga zo met ons als we deze plaats verlaten. Sterk ons de komende week in ons dagelijks werk. En als we niet meer werken, wilt u ons dan sterken. En Heere, wilt gij genadig al het zondige vergeven. En aanvaard onze dank voor uw goedheid. Om Jezus willen. Amen. Zingen we het 7e van Psalm 2. De zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.